Nee, die heb ik nog uitstaan.
Oké. Okay. Ja, u staat nog niet te beelden?
Nee, oké. Okay. Helemaal goed. Ik heb hem nu hier bij mij aan. Het is nog niet helemaal tijd, we zullen nog veel even wachten. Beste mensen, heel erg welkom. Fijn dat u weer met ons verbonden bent op deze bijbelkringavond van Edin. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met het zingen van Psalm 32, het eerste vers welzalig, wie het zonde zijn gegeven. zomaar midden in de week. Toch verbonden mogen zijn rondom uw woord. En daarvan een profetisch gedeelte. Heer, hoe bijzonder dat u juist de profetieën hebt gegeven. Profetieën die al een blik geven in de toekomst. Heer, profetieën die ook over u gaan. Profetieën die ook gaan over vergeving van zonden. Heer, we mochten het zingen met de psalmdichter. Welzalig hij of zij, wiens zonden zijn vergeven, voor eeuwig van de straf ontheven. Heer, hoe bijzonder als u het hebt weggedaan. U die kwam, Heer Jezus Christus, met uw bloed, dat reinigt van alle zonden. De verzoening, Heer, het hart van het evangelie, wij raken er niet over uitgedacht. En heel die offerdienst die daarop wees en daarnaar uitzag. Heer, wij bidden als we vanavond met elkaar over na te denken, over opnieuw een visioen van de profeet Zacharia. Verlicht ons verstand, open ons hart. Heer, geef ook dat we geestelijk voedsel mogen ontvangen, maar ook meer en meer onderwezen mogen worden in het woord. En van daaruit u ook dieper zouden leren kennen. Heer, u kent ons. U weet van ons af. Heer, en geef dat we u kennen. En dat we ons er ook iedere keer weer over verwonderen. En dat we zo ook gesterkt worden in de kennis van u. Heer, dat er vruchten mogen zijn. En we ook uitdelers mogen zijn van uw menige genade. Heer, zo hebben we uw geest nodig. In het spreken, beantwoording van de vragen. Wees nabij. Mag alles zijn tot lof en eer van u en tot opbouw van uw gemeente. Hoor ons om Jezus weer. Amen. Ik lees met u uit Zacharia 3, het vierde visioen van Zacharia. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoogpriester, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. Maar de Heere zei tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua was bekleed met vuile klederen toen hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal uw wisselklederen aandoen. En daarom zeg ik: laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze trokken hem klederen aan. En de engel des Heeren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heeren Jozua, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten, en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen zeven ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren. Spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de oprechtigheid van dit land op een
zult gij lieden en ieder zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover Zacharia 3. Ze moeten ook eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 6, vers 1 en vers 2. Zijn vierde visioen.
dat Zacharia krijgt weer een tempel. En Zacharia, hij ziet zichzelf in dat visioen ineens in die tempel staan. In het heilige der heiligen. En dat is het allerheiligste deel van de tempel. En zoals u weet, daarvoor hangt een dik gordijn, het voorhangsel. En in het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. En op die ark, het verzoendeksel, die platte gouden plaat. En op die plaat sprengde de hoge priester één keer per jaar, op de grote verzoendag, op Yom Kippur, bloed van het offerlam. En op die gouden plaat stond daar weerszijde ook nog twee cherubim, twee engelen, zo overwelvend naar elkaar toe. En over dat verzoendeksel, daar blonk de Shechina, de doxa, de heerlijkheid van God zelf. De meest heilige plek op aarde. Maar het was ook, in dat opzicht, een plek die heilig gehouden moest worden. In dat opzicht ook een beetje een gevaarlijke plek. Want daar troonde de Heer. En op de grote verzoendag, als de hoge priester dus dat heilige der heiligen binnenging, dan moest er geurig reukwerk worden gebracht, heel veel, zodat toch de rook daarvan de ruimte zou vervullen en de hoge priester dus niet face to face Gods aangezicht zou zien, want dat kon niet. Een zondig mens en het heilige aangezicht van de Heer zien, dat kon niet. En ik zei al, dat is één keer per jaar een grote verzoendag. Dan nog de hoge priester daar binnen. En ja, wij denken vaak, als de hoge priester daar binnen gaat, dan doet hij even dat prachtige hoge priesterlijke kleed aan. En dat trekt hij daarna weer uit. En ja, dat hangt daar waarschijnlijk, daar in een kast, of hij heeft dat van thuis meegenomen, maar daar ging heel veel aan vooraf. Een week lang, de hele week, moesten er allerlei voorbereidingen getroffen worden. En een week voor Grote Verzoendag moest de hoge priester zijn gezin al verlaten, in afzondering ergens alleen blijven leven. En om maar te voorkomen dat hij die laatste week, de week van voorbereiding, iets onheiligs, onreins zou eten of zou doen. De hele week mocht hij alleen maar rein voedsel eten. En keer op keer moest hij zich baden en moest hij zijn hart voorbereiden. En in de nacht voor Grote Zondag mocht hij niet eens naar bed, maar moest hij de hele nacht opblijven om Gods woord te lezen en om te bidden om maar innerlijk rein te worden. En als dan eindelijk de grote verzoendag Yom Kippur aanbrak, dan stond hij 's morgens, hij ging niet eens naar bed, maar 's morgens dan was hij toch alweer heel vroeg ook in de veren om zich eerst te gaan baden van top tot teen. En dan kleedde hij zich eerst in smetteloos wit linnen. Heel eenvoudig. Waarom? Wel, hij ging eerst het heilige der heiligen binnen om eerst verzoening te doen voor zijn eigen zonde. En intussen kwamen de toeschouwers de tempel binnen. En als de hoge priester dan een offer gebracht had voor zijn eigen zonde, dan kwam hij opnieuw naar buiten en dan was er zo'n afscheidingswand met gelegenheid om je te baden. En dan trok hij dat witte linnen kleed uit en dan ging hij zich weer helemaal baden. En dan werd hij geholpen met het aantrekken van dat prachtige hoge priesterlijke gewaad met die tulband en dat borstwaren. Alles precies volgens de regels. En dat hoge priesterlijke kleed moest helemaal rein zijn, zonder vlekje, zonder smet. En als
als Zacharië dit allemaal te zien krijgt, dan ziet hij ineens ook in het Heilige der Heiligen, krijgt hij een blik in het Heilige der Heiligen, die allerheiligste plaats. En dan ziet hij daar Joshua, de hoge priester, binnenkomen. En wat ziet hij? Tot zijn ontsteltenis, het kleed van die hoge priester is niet smetteloos wit. Helemaal niet. Juist niet. Het zit helemaal onder de vlekken. Het is besmeurd. Het is vuil. Onvoorstelbaar. En dat op de meest heilige plek die je kunt bedenken. Voor het aangezicht van de koning der koningen rekent dat Zacharia verschokt geweest is. Wat zou dat nou betekenen? Dat die hoge priester daar stond in die vuile kleren. Die waren natuurlijk niet zomaar vuil geworden. Dat kwam door zijn zonde. De hoge priester had een voorbeeld moeten zijn. In zijn handelingen, in zijn wandel, in vroomheid. Maar dat kleed was vuil geworden omdat hij niet gewandeld had in vroomheid. Maar juist gewandeld had in de zonde van nalatigheid. Hij had zoveel dingen moeten doen als hoge priester, die hij had nagelaten. En ja, als voorgangers en ambtsdragers in zonder leven, wat moet er dan van de gemeente worden? En dan, tot zijn ontsteltenis, ziet Zacharia dat er in het Heilige der Heiligen nog iemand is. Het is Satan. Maar meteen ziet hij, tot zijn vreugde, dat er ook een engel is. En zo'n bijzondere engel. Het is de engel van de Heer. En de engel des Heeren in het Oude Testament is de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dat is Christus die nog niet geïncarneerd is, die nog niet vlees is geworden. Maar Satan staat er ook bij. En wat doet Satan? Hij heeft natuurlijk haarscherp door dat de kleren van Joshua niet deugen. Dat die vuil zijn. En dan begint Joshua aan te klagen. Schaam je. Je hoort er helemaal niet bij. Want besef je wel waar je hier bent? De meest heilige plaats op aarde voor het aangezicht van de Heer. En je kleren zijn vuil. En laten we overigens ook beseffen dat ons kleed van nature ook vuil is voor de Heer van nature. En wat die beschuldiging van Satan betreft, heeft hij een punt als hij die hoge priester aanklaagt. Absoluut. Joshua kan ook helemaal niks terug zeggen. Hij staat met een mond vol tanden. Maar als Satan ons alleen wijst op onze schuld en verder niets zegt, dan is dat wel een halve waarheid. En dan is het ook heel satanisch, die aanklacht. Want hij had ook moeten zeggen, je bent schuldig, maar er is vergeving. Er is genade, er is vrijspraak. Zodat die onreinheid, die vuilheid, gereinigd kan worden. Denk aan Psalm 130. De dichter roept vanuit de diepte van zijn ellende tot God. En hij weet dat als de Heer recht wil treden, en gade slaat zijn oprechtigheid, ja, wie zal dan bestaan? Maar, er is vergeving. Altijd bij hem geweest. En dat laat Satan bewust achterwege en dat is nog altijd weer zijn tactiek. Eerst houdt hij ons voor dat de zonde niet zo erg is. Probeert hij ons te verleiden tot de zonde. En als we het er dan aan hebben toegegeven, ons als zonde hebben laten verleiden, dan probeert hij ons geweten te sussen, opdat we maar geen benauw krijgen en gewoon doorleven. Maar als de Heilige Geest ons er wel mee confronteert en ons overtuigt van die zonde, en we gaan inzien dat we dit allemaal gedaan hebben, dan houdt Satan ons voor, ja, het is wel jij schuld. Je hebt het veel te ver laten komen, maar het niet moeten doen. En nou is het te laat voor vergeving. Je zonde is gewoon te groot. En ons tot wanhoop te brengen. Maar, juist als de profeet, de wanhoop nabij is, is daar de Heer. En wat zegt de Heer? Trek hem die vuile kleren uit. En dan hoort hij de Heer tegen Jozua zeggen, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselkleden, dat zijn feestkleren, aantrekken. En laat hem een reine hoed op zijn hoofd zetten, zodat die tulband. En ineens is Jozua geen aangeklaagde meer. Hij is vrij van schuld en straf. Weg zijn ze zonden. De Heer ziet ze niet meer. En dat staat er zo prachtig in vers 2. Dat Jozua een brandhout is aan het vuur ontrukt. Zoals, ja, iemand die per ongeluk toch een te mooi stuk hout in het vuur heeft gelegd. En denkt, oei, dat had ik willen bewaren. En die nog heel snel probeert het eruit te trekken, nog net voordat het stuk hout vlam gevat heeft. Zo wordt ook Jozua als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Precies op tijd. Maar Jozua krijgt wel een boodschap mee. Een heel ernstige. Zo zegt de Heer. De Heer bezweert het hem. Jozua moet in de weg van de Heer wandelen en doen wat de Heer wil. Hij mag onder geen beding op de oude voet verder leven. Hij was geen voorbeeld geweest. Zijn kleren waren vuil geworden. En dat moet verleden tijd zijn. Wie denkt bij deze Jozua dan ook niet aan de grote hoge priester? De grote Jozua, de meerdere Jozua. Jezus. En in het Hebreeuws zijn beide namen hetzelfde. Yeshua. Jezus is de Griekse vorm daarvan. En op de grote verzoendag aller tijden treedt de meerdere Jozua, de grote hoge priester van het huis Gods, het heiligdom binnen. En wat is dan het heilige der heiligen op dat moment? Dat is dan Golgotha. En heeft de nieuwtestamentische Jozua dan vuile kleren aan? Ja. Heeft ze niet zelf vuil gemaakt, maar ze zijn vuil geworden door het vuil van anderen. Het vuil van zondaren. De ongerechtigheid van ons allen heeft de Heer op hen doen aankomen. Jesaja 53. En wordt de Heer Jezus, de meerdere Jozua, dan ook als een vuurbrand uit het vuur gerukt, precies net op tijd? Nee. De vlammende toren van de Heere regent op hem neer. En hij is een stuk brandhout in de vlammenzee van Gods toren. En wordt hij net als de aardse Jozua gered? Nee. Hij wordt verteerd door het vuur van Gods toren. Opdat wij, u, jij, ik, niet eeuwig verteerd zou hoeven worden. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hier ligt onze redding. Waar wij nog rondlopen met onze vuile kleren, weet je tot hem. Roep hem aan. Smeek hem van, neem die vuile kleren van mij. En bekleed mij met het vreeskleed, met het kleed van uw gerechtigheid. Over die vrolijke rouw waar Luther het over had. Bijzonder ook dat meteen in vers 8 de lijn getrokken wordt naar de komende Messias, de Heer Jezus Christus. Want zie, ik zal mijn knecht, de leidende knecht des Heeren, ik zal mijn knecht, de spruit, doen komen. Het is een wonderlijke aanduiding, maar die komt in de profeten weer voor. Denk aan Jeremia. Hij noemt de komende Christus de spruit der gerechtigheid. En Jesaja heeft het over een twijgje, een rijtje wat voortkomt, hè, uit die afgehouden stroom van Isaïe. Een loot uit het huis. Jozua 3 is een directe herwijzing naar deze spruit, de hoge priester Christus. En bedenk dat deze hoge priester voor de grote verzoendag van de wereldgeschiedenis, die Goede Vrijdag op Golgotha, ook een week van bijzondere voorbereiding had. En die week noemen wij nog steeds de Stille Week. Bovendien heeft hij de nacht voor zijn dood niet geslapen. Is hij ook wakker gebleven? Wat een nacht was het. In Gethsemane, toen zijn vrienden, zijn discipelen sliepen en hij zijn zielenstrijd leed. Toen een van zijn leerlingen hem verraden, toen de anderen hem allemaal in de steek lieten en toen een van zijn vooraanstaande discipelen hem verloochende. En op die grote verzoendag op Golgotha was Satan er ook bij, net als in Zacharia 3. En hij klaagde Jezus aan via de mensen daar rondom. Ze bespotten hem. Ze daagden hem uit. Die voorbijgangers die hem last hebben. U die de tempel van God afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zo. Als u de zoon van God bent, kom dan af van het kruis, we zullen u geloven. En de fariseeën, de schriftgeleerden en de oudsten die hem toen riepen, ander heeft u zich verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Denk ook aan de lastering van die misdadigers, vooral van die ene. En bedenk ook dat Golgotha, dat stukje heilige der heilige toen op die grote verzoendag, dat dat één groot slagveld ook is geweest tussen Jezus en Satan. Satan die er ook bij was. Maar zijn hoop werd in principe vermorst. De hoge priester Jozua kreeg uiteindelijk een feestkleed. En Jezus hebben het naakt uitgekleed. Om naakt aan het vloekhout te hangen. Ten spot van snode smaters. Bij Jozua stond de Heer erbij. Die het voor Jozua opnam. En die de Satan toeriep dat hij bestraffen zou. Dat was bij de Heer Jezus anders. 3 uur lang was zijn vader er niet. Helemaal niet. Zijn vader was de totaal afwezige. Een stuk hel op aarde. En waarom? Opdat wij niet eeuwig verlaten zouden hoeven worden. En bekleed zouden worden met het kleed van zijn gerechtigheid. Van zijn reinheid. We lezen in Hebreeën 13 dat hier Jezus geleden heeft buiten de poort. Waarom zou dat zo zijn? Wel, buiten de poort werden de kadavers van de offerdieren verbrand. Dat was een soort vuilnisbelt. De plek van absolute onreinheid. Op die onreine plek wilde Jezus, die tot zonde gemaakt werd, die de onreinheid over zich heen kreeg, daar wilde hij sterven, om ons te kunnen reinigen. Over plaatsvervanging gesproken, zelfopofferende liefde, die overwint. En dan nog de meest ingewikkelde tekst van dit gedeelte, vers 9. Over een steen met 7 ogen. Het lijkt bijna even een nieuw stukje. Er is heel veel over geschreven, heel veel over getheologiseerd. En ja, er zijn heel veel verklaringen. Zelf heb ik toch gekozen voor de verklaring dat die steen, toch de steen is waaruit de Heer alles geschapen heeft. Die aarde in Genesis 1, die nog woest en leeg was, waar de Heer toen aan zijn schepping. En op die steen zijn zeven ogen. En vanuit Zacharia 4, het tiende vers, valt daar licht over. Want dat zijn de ogen van de Heere. En dan staat er die het ganse land doorlopen. Maar in het Hebreeuws staat er het woord haaretz. En dat is niet het ganse land, maar dat is de ganse aarde. En zijn ogen doorlopen dus heel de schepping. En dan nog het graveersel. Daar zijn mogelijk nog meer verklaringen voor. In de Septuagint, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, daar staat dat, in plaats van dat graveersel, daar staat het woord put, dat de Heer er een put aanbrengt. In die steen, in die schepping van hem. En waarom een put? Een bron. Wel, Zacharia, als we de profetie verder lezen, dan bijna aan het eind gaat het over een bron, een fontein die geopend zal worden tegen de zonde en tegen de onreinheid. Te dien daar zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. De Heere zelf zal de zonde als reinigen. En een bron zorgt ook voor vruchtbaarheid. En dan snappen we ook vers 10. Die naaste uitnodigen onder de wijnstok en de vijgenboom. Hoe groeit en bloeit en draagt de wijnstok en de vijgenboom vrucht? Als er voldoende water is. Als er een bron is. De uitdrukking onder de wijnstok en onder de vijgenboom is een beeld van vrede, van overvloed, van vreugde. Daar loopt het op uit. En ja, trek dan maar de lijnen naar de meerdere Jozua, de grote hoge priester van het huis van God. Met hem komt er ware shalom. Dan, ja, hij is een fontein, een bron. Als die open gaat, dan komt er alleen maar vruchtbaarheid. En met hem verdwijnt de zonde. Eenmaal, dankzij hem, breekt hem volle aan dat de bergen vrede dragen. Hij is het immers die gezegd heeft, mijn vrede geef ik u. En die vrede gaat al ons verstand te boven. Tot zover, bedankt. We zingen eerst nog uit Psalm 130. Dat is vers 1 en vers 2. is dat het niet verstaanbaar zou zijn geweest. Nu krijg ik een ander appje dat het wel verstaanbaar was, maar heel erg zacht. Nou weet ik niet of het echt overgekomen is. Misschien heeft hij te zacht gestaan. Ik denk dat ouderen het moeilijk konden horen. Nou ja. Ja, jammer.
Degene die het wel gehoord hebben, of misschien hebt u gedeelte gehoord, reageer in ieder geval rustig. En stel dat, stel dat niemand het gehoord heeft, dan heb ik wel een probleempje.
Maar ik hoop wel dat er nog enkele gaan reageren. Ik heb in ieder geval al één vraag binnen. Het is een beetje dom geweest dat ik niet dat ik mijn telefoon uitzette, want in het begin kreeg ik dat appje en dat heb ik dus niet gehoord. Maar in ieder geval, er is één vraag al binnen van Frida. Wat een mooie uitleg, nog nooit gehoord. Dit gedeelte van Jozua en de Satan heb ik nogal eens uitgelegd gekregen als een soort vierschaar ervaring bij de vergeving van zonden. Een heel diepe ervaring. Is daar reden toe in dit bijbelgedeelte?
Weet u, ik zeg dit misschien een beetje heel snel. De vierschaartheologie, dat is een theologie die in bepaalde kringen geleerd wordt, die je niet precies zo uit de Bijbel kunt opmaken. Dan moet je wel bepaalde gedeelten verbinden met elkaar. En om dat op te hangen aan dit gedeelte. Kijk, het is natuurlijk wel heel bijzonder wat er gebeurt. De Satan die aanklaagt, de engel der Heere die erbij staat, en Jozua, die er niets tegen in kan brengen. Maar dat is het ook. En dan de Heer die het voor Jozua opneemt. En als je hier de theologie van de vierschaar op wilt plakken. Ik vind het wat gekunsteld. Omdat je het dan in een hokje stopt en dan is het dan is je theologie weer rond. Maar laat gewoon staan wat er staat. Jozua, de schuldige, en hij is niet zomaar schuldig. Hij heeft de zonde van nalatigheid bedreven als hoofdpriester. En dat is nogal wat. Want als voorgangers, ambtsdragers, priesters, noem maar op. Die hebben toch een voorbeeld te zijn in de gemeente. Hè? Als er dan allerlei dingen nagelaten worden, is het natuurlijk heel erg kwalijk. En dan toch komt hij met dat zondekleed het heilige der heiligen binnen. Voor het aangezicht van de heilige God. En dan is inderdaad Satan er om hem aan te klagen. Het is een visioen. Satan klaagt hem aan. Terecht. Gedeeltelijk. Want hij zegt er niet bij van, er is ook vergeving altijd bij u geweest. Dat zegt hij er niet bij. Hoe de Heer het dan gaat opnemen en hoe Jozua daar vrijgesproken wordt en dan reine kleren aankrijgt, is dat niet. Ik zou het een beetje moeilijk vinden om daar voor het vierschaar direct op te plakken. Maar is dat niet de kern van het evangelie? Even losgezien van die Satan die aanklaagt. Maar toch, de zondaar die geconfronteerd wordt met de Heilige God. Die in gaat zien ook dat hij zondaar is. En vrijgesproken wordt. Omdat het Lam Gods de zonde heeft weggedragen. De kern van het evangelie. En wat mij betreft laten we het zomaar noemen. Heer dat in één keer doet, of dat je het leest als een dag. Ja, en als je het zo zou verbinden met Romeinen 11, ja, uiteindelijk hebben profetieën, maar dat hebben we al een eerdere keer gezien, die gaan in de regel in eerste instantie over Israël. Ze gaan ook over Israël, maar, en dat heb ik vorige keer ook gezegd, en ik kreeg daar later ook nog een vraag over, van, ja, maar het gaat toch niet alleen over Israël? Nee, nee, uiteraard niet. Het gaat over Israël heen, ook over ons. En vooral die vergeving van zonde, en ja, het verhaal van onze kleden, ja, dat betreft Israël, maar dat betreft ook de volken. En dat is het mooie, dat je ze beide onder de koepel van het geestelijke Israël kunt brengen. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit de kerk, het christendom, samen de Heer dienend. Dus in dat opzicht, ja, zeker, het gaat ook over Israël. Ja. Ja. Ik kijk of er nog. Kijk ook even op de mail. En ik noem nog heel even mijn telefoonnummer voor degenen die het niet bij de hand hebben. 06 11 15 22 16. Maar er zijn hier ook drie aanwezigen. Die zitten boven. Dus die mogen ook reageren. Ja, dan vraag ik ook al heel veel van ze. Want als ze de stream en de begeleiding moeten regelen, dan ja, hebben ze hun handen ook al vol.
Maar ik heb nu wel een vraag.
Hans.
Ja. Die Shekina, ja, dat mocht niet gezien worden, maar wat was dat eigenlijk? Ja, misschien is dat een vraag die je eigenlijk niet mag stellen, omdat ze het ook niet mochten zien.
Nee, maar de Shekina, in het Oude Testament, het Hebreeuws woord, in het Grieks is het de doxa, dat is de heerlijkheid van God, die hij uitstraalt, en die te hevig is om ja, face-to-face te kunnen aanschouwen. Die is zo schitterend, het schittert zoveel het licht ook uit voor ons mensen te heften. Maar dat is dus wel zijn heerlijkheid. En eenmaal, ja, als hij zal zijn alles en in allen, dan zullen we die heerlijkheid wel ook kunnen aanschouwen. En die zal altijd groter zijn dan ja, wij hier op aarde kunnen bevroeden. Er is een prachtig boek over de heerlijkheid van God. Van John Owen, een van de Puritijnen, vast wel eens van gehoord. En dat boek heet The Glory of Christ. En er is ook een Nederlandse vertaling van, ik weet niet exact hoe die heet. Maar in ieder geval, dat boek dat gaat vooral over die geweldige heerlijkheid van God, die hij uitstraalt, die is zo diep, zo bijzonder, voor ons nu nog te heftig, maar eenmaal, ja, dan zal het wel aanschouwd mogen worden. Ja. En daarom hoeven we die 16e, moest op Yom Kippur altijd, ja, er reukwerk zijn, een wolk in het Heilige der Heiligen om die Shekina te dempen. Anders zou de hoge priester daar helemaal niet kunnen vinden. Ja? Oké. Ik hoor geen piepjes meer, dus ja, is iemand aan het typen, zie ik. Dus even geduld. tussenkant nog even op mijn e-mail kijken. h.liefding@solcom.nl. En hier nog een vraag. Heeft de hoge priester deze heerlijkheid van God in het Heilige der Heiligen ook echt gezien als een soort vuurkolom? Ja, of de hoge priester dat ook echt gezien heeft. Er staat er dat de hoge priester staat voor het aangezicht van de Engel des Heren en de Satan naar zijn rechterhand om hem te weerstaan. En voor de rest ja, staat er in dit gedeelte niets over. En wij moeten wel denk ik toegeven dat waarschijnlijk door al die rook van het reukwerk misschien iets van die heerlijkheid werd gezien, maar zeker niet de heerlijkheid in zijn volle omgang, absoluut niet. En als Mozes een keer, als hij in de ingang van die grot staat en de Heer komt voorbij, dan ziet hij alleen maar iets van de heerlijkheid van God van achteren, omdat van voren dat veel te groot zou zijn. En we weten vanuit andere gedeelten uit de Bijbel dat ja, met ogen van het geloven iets van de heerlijkheid van God mogen zien. Maar, zegt Paulus, het is hier nog maar als in een spiegel. Het is hier nog wazig. Onze spiegels, dan denk je, nou ja, dat is toch heel helder. Maar spiegels zoals wij die hebben, die hadden ze vroeger niet. Vroeger waren spiegels heel wazig. En zag je het absoluut heel onscherp. Ja, als wij in het geloof, met geloof zo, iets van de heerlijkheid van de Heer mogen zien, en die momenten zijn er, dat hij er iets van zichzelf laat zien, als hij daar overkomt, maar dan nog is het als in een spiegel. En blijft het waardig. Ja. Want wij kunnen God niet zien en leven. Ik heb in ieder geval niets meer binnen. Maar dat er een hele wereld achter, ja, die wereld van de priesters schuilt, en vooral van de hoge priester, van die hele kleding, ook dat borstwapen, de kleuren daarvan. Ja, ik had misschien zelf, ja nee, dat is ook lastig. Kijk, als er heel wat mensen zijn, dan had ik natuurlijk zelf vragen kunnen maken. Maar om degene die toch al de handen zo vol hebben, daar nu mee te belasten, dat vind ik ook nog wel wat. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor uw meedoen, uw reageren. En excuses als ja, het geluid toch wat te zacht geweest is. Vooral mogelijk voor de ouderen. Ja, jammer, jammer. Ja. Excuses daarvoor. Ik zeg maar dat we nog met elkaar zingen. Psalm 103, het tweede vers. 103, zou van het tweede vers nog hebben die u al wat geeft misdreven, hoeveel het zijn. Genadig wil vergeven. Te bekleden met het kleed van uw gerechtigheid. U die niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt werd, maar de vlammende toorn van de Vader over u heen wilde krijgen. U die het moest ervaren dat de Vader er niet was, opdat wij niet eenmaal eeuwig later zouden hoeven worden. Heer, wij danken u voor dat machtige werk van u. U de verlosser, de zaligmaker. Uw naam zij gegeven.
zegen gebieden over deze avond. Wij bidden, gedenk ons allen, heel de gemeente. U kent ons en u weet van ons. U weet ook van gebrokenheid van mensenlevens, kwetsbaarheid, moeite, zorgen die er kunnen zijn. Maar ook de zegening als we die volop mogen ontvangen. Heer, geeft dat we zo zien. Wij danken u dat er ook weer wat meer verruiming mag zijn. Maar Heer, we bidden u tegelijkertijd, omdat het toch nog heel spannend is. Geef dat het niet ten kwade zal keren. Heer, bewaar ons daarvoor. Wees ons land. Wees deze wereld. Te midden van deze pandemie. Goed en genadig. Ontfermt u zich over ons allen. Neem ons in uw hoede. Stel tot zegen. Op het werk en thuis. In de gezinnen. Op school. Waar dan ook. Ook als er examens gedaan moeten worden. Of als onze kinderen examen moeten doen. Om ze daarin